Yes. Ben ik...
Daan?
Ja? Nee, oké. Grapje. Nee, oké. Hij doet het. Ik vind het heel mooi en heel erg leuk om hier te staan. En het is een ontzettend mooie week geweest voor mij en voor mijn vrouw Bedien. Het is een ontzettend mooie week geweest. We hebben deze week mogen vieren dat we 5 jaar getrouwd zijn inmiddels. En ja, superleuk. En vandaag is mijn eerste vaderdag. We hebben sinds kort ook een kleintje. Dus vandaag is mijn eerste vaderdag. Super mooie dingen. En afgelopen vrijdag was natuurlijk een verrassing. We hebben 5-1 gewonnen. En iedereen had verwacht dat dat ook niks zou worden. Tenminste, wij, het groepje met wie we keken. En ineens zie je dat, ja, dat hun gevoel, zo van, ah joh, dat, het lukt hun niet tegen Spanje. Dat verandert in, hè, wat zijn wij goed. En dat is, daar zijn wij Nederlanders goed in. En wij zijn heel erg goed in dingen, ja, hoe noem je dat? Kunnen bekritiseren en dingen kunnen bekijken en overal mening over hebben. En als het dan echt perfect is, als het dan echt heel erg goed is, dan zijn we er dankbaar voor. En vandaag gaat mijn preek, vanavond gaat het eigenlijk een beetje over het thema zoals in het mededelingenblad stond, of zoals het vorige keer werd afgekondigd. Het thema zou zijn Shine Your Light. En het thema was een beetje bedacht van, hé, dat is mooi, je licht schijnen, Gods koninkrijk op aarde laten zien. En helemaal voor een seizoenstop is het mooi als ik jullie wat mee mag geven, juist die vakantie in. En dat als jullie straks terugkomen, dat jullie dan in die vakantie echt iets, ja, hebben mogen laten zien aan de wereld om je heen over het koninkrijk van God. En dat was de bedoeling. En ik heb echt heel erg mijn best gedaan om me aan dat thema te kunnen houden. Maar terwijl ik bezig was en ik las de teksten die gingen over het koninkrijk van Jezus, bleef ik steeds haken op iets anders. Ik bleef steeds terugkomen op een ander thema. En dat is niet gebeurd omdat ik een rebelse jongen ben, of omdat ik altijd dwars wil liggen. Dat is niet altijd zo namelijk. En ik heb Mark gebeld en ik heb gezegd van, hey, ik heb echt toch iets anders op mijn hart. En ik wil het best noemen als het moet. Maar ik moet het echt volgens mij ergens anders overhouden. En dat was goed. En dat mocht. En waar ik het eigenlijk over wil hebben is over dankbaarheid vanavond. En misschien denk je dat heeft helemaal niks te maken met het koninkrijk van Jezus. Of misschien is het een thema wat je niet snel zou linken. Maar toen ik ermee bezig ging, toen viel voor mij alles op zijn plek. En daarom wil ik het daar vanavond over hebben. En ik wil een zegen vragen over de woorden die ik ga spreken. En omdat ik namelijk de dingen die ik ga zeggen, die wil ik zelf namelijk niet zeggen. Maar ik hoop echt dat God door mij heen gaat spreken. En als ik iets verkeerd zeg, dan hoop ik dat God jullie oren daarvoor sluit. En jullie iets anders laat horen dan wat ik probeer te zeggen. Ja, dus uiteindelijk, ik ga gewoon God zegen vragen dat hij gaat spreken vanavond. En dat ik hier gewoon op het podium, ja, mag staan. En mooi mag zijn. Gewoon. Ja. Oké. Trouwe God, dank u wel dat we hier deze avond bij elkaar mogen komen. Dank u wel dat u zo ontzettend veel geeft. En dank u wel dat u, ja, deze mensen, ja, vanavond op deze plek hebt gebracht. Heer, en ik geloof ook echt dat iedereen die hier zit, hier niet zomaar zit. Heer, ik geloof dat u een plan heeft met elk leven, met een ieder van ons die hier is. Heer, en misschien landt niet alles wat er gezegd wordt, wat er gezongen wordt, wat er gedaan wordt vanavond. Heer, maar uiteindelijk zal het een keer gaan landen. Heer, uiteindelijk wilt u aanwezig zijn in alle levens van alle mensen die hier zijn. Heer, en ik wil u daarvoor danken. Heer, maar ik bid u ook, Heer, voor een wonder. Heer, ik bid u voor een wonder in harten van de mensen die hier misschien mee zijn gekomen met iemand voor het eerst. En hier eigenlijk niks van willen weten. Heer, ik wil u bidden voor een wonder voor mensen die nu misschien al terugdenken aan afgelopen jaren. Nu al terugdenken aan afgelopen periodes in hun leven. En eigenlijk denken van ja, maar ik heb echt niks om dankbaar voor te zijn. Heer, die mensen zijn hier en u ziet hun hart. Heer, en u weet ook dat zij, ja, dat juist zij misschien wel een ontmoeting van u nodig hebben. Heer, want u bent een God die pijn herstelt. Heer, en ik bid u, wilt u ook, ja, uw helende, uw zalvende werking ook deze avond uitstorten, Heer. Als deze avond gaat over dankbaarheid, dat mensen die weinig hebben om voor te danken, of misschien helemaal niet, dat die toch, ja, uiteindelijk, of vanavond of in de toekomst, iets krijgen van u waar ze dankbaar voor mogen zijn. Heer, ik spreek dat uit in geloof. Heer, en we houden van u. In Jezus' naam. Yes. Nou, zoals ik al zei, het thema was oorspronkelijk Shine Your Light. En ik ging dat opzoeken, ik ging teksten opzoeken van, ik had het een keer gelezen. Of nou ja, laatst, ik ben niet zo heel trouw. Het was volgens mij een half jaar geleden. En tussendoor heb ik het ook wel gedaan, maar die tekst was echt van een half jaar geleden. En toen dacht ik, dat ging over het koninkrijk en dat stond in Lucas. Dus ik ging het opzoeken en ik kwam uit bij Lucas 13. En Jezus die trekt op met zijn volgelingen en gaan mensen nog steeds vragen stellen. Van, maar wat is nu precies het koninkrijk van God? Wat houdt dat in? Waar ben jij hiermee bezig? En Jezus die gaat dan uitleggen wat het koninkrijk van God is. Het koninkrijk van zijn vader. En als hij dat in gewone woorden zou doen, zou dat waarschijnlijk te moeilijk zijn. Dus hij doet het direct al in een gelijkenis. En een gelijkenis houdt dus in dat hij het, ja, een soort metafoor gebruikt, dat hij het iets makkelijker maakt dan dat het oorspronkelijk misschien is. En dan gebruikt hij eigenlijk verschillende metaforen. En dan begint hij in vers 19, Lucas 13 vers 19, het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje dat door iemand in de tuin wordt gezaaid. Het begint te groeien en wordt tenslotte een grote boom waarin de vogels kunnen nestelen. Toen ik dat een half jaar geleden las, toen heb ik eigenlijk direct al opgeschreven voor mezelf daaronder. En dat was ik inmiddels vergeten. Maar ik had direct opgeschreven, volgens mij betekent dit dat Gods koninkrijk niet iets is wat je voor jezelf kan houden. Het begint misschien wel in jou. God die begint in een ieder van jullie die zich daarna uitstrekt, begint hij zijn koninkrijk te bouwen. Maar uiteindelijk groei jij uit tot een boom waar vogels in kunnen nestelen. Uiteindelijk wordt dat koninkrijk van God in een ieder van ons, wordt dat zo groot te worden dat je het niet voor jezelf kan houden, maar dat andere mensen daar hun schuilplaats in gaan vinden. Dat andere mensen zich daarin gaan nestelen. Dat mensen door jou God gaan vinden. En dan gaat hij verder. Hij geeft nog een vergelijking. Het koninkrijk van God is als gist dat in het deeg wordt gedaan en het doet ongemerkt zijn werk tot het deeg helemaal gerezen is. En dan geeft hij nog een vergelijking die daar best op lijkt. Het koninkrijk van God is als gist. Je doet een beetje in een hoop meel en na een tijdje is het deeg door en door gegist. Daar had ik ook een aantekening bij. En die aantekening die spoorde mij eigenlijk aan om een ander pad op te gaan. Die aantekening zei namelijk dat als wij ons licht gaan schijnen, wat het thema was, als wij dat gist gaan zijn in die hele hoop met meel, wat wij de wereld noemen, als wij dat kleine stukje element zijn in de deeg, wat wij de wereld noemen, dan is dat onopvallend. In ieder geval, wij krijgen er geen erkenning voor. En het is onopgemerkt. Als je kijkt naar zo'n bolletje deeg wat aan het rijzen is, dan zie je wel dat er iets gebeurt, maar je ziet niet waardoor het gebeurt. Want het belangrijke aan dat element gist is niet dat die gist dat doet, maar uiteindelijk gaat het erom dat de deeg groeit. Het is nu nog misschien een beetje abstract, maar ik ga het proberen concreter te maken voor jullie. Als je dit namelijk trekt naar, nou ja, de kerk, het leven van een christen, dan wordt er heel vaak gesproken over het koninkrijk van God. Heel vaak wordt er gesproken over dat wij de wereld in moeten gaan, of je buurt in moeten gaan, je school ingaan, je werk ingaan, en op die plekken het koninkrijk van God laten zien, zoals Jezus het voordeed. En het doel van ons leven als christen is dus ook om dat koninkrijk te verspreiden, het koninkrijk zichtbaar te maken. En om dat goed te doen, horen wij elke zondag een preek. En je hoort een bepaalde stap die je kan zetten, of een bepaalde keuze die je kan maken. Of je hoort hoe een bepaalde zonde in je leven eerst aan de kant moet, waardoor je uiteindelijk een stapje dichter bij dat koninkrijk komt. Of je moet een ruzie die je al jaren hebt, moet je een keer bijleggen. En als je dat hebt gedaan, kom je weer een stapje dichterbij. En dat is goed. Je wordt eigenlijk min of meer bij de hand genomen en vertelt van, hey, kijk, als gemeente gaan wij dit en dit doen. En dan kom je door de week misschien op kring en daar gebeurt hetzelfde. Je spreekt met familieleden en vrienden die je ook wijzen op, hey joh, wat goed dat je dit doet voor God. Maar als je dit en dit ook nog zou doen, dan leef je toch nog wel iets beter als christen. En dat wordt niet zo gezegd, maar vaak kan dat zo overkomen. Althans op mij. Ik heb heel vaak het idee van, hey, ik wil voor God leven, ik wil zijn koninkrijk hier op aarde laten zien. Maar ik ben eigenlijk nooit goed genoeg. Er is altijd, elke zondag hoor ik wel weer, hey, maar heb je dit al gedaan? En in gesprekken met mensen hoor ik dat meerdere mensen dit wel kennen. En omdat het lijkt alsof er altijd een lat is waar je niet bij kan, ga je heel hard zelf eraan trekken. Ga je heel hard zelf aan het werk. En eigenlijk heeft God die stappen, want ik heb voor de preek heel Lucas gelezen, en toen las ik dus eigenlijk dat hij de discipelen steeds opdrachtjes geeft. Steeds dingetjes laat zien van, hey, als je het zo aanpakt, dan. Als je dit doet, dan ervaar je dit. Als je dit zegt, ervaar je vrede. En eigenlijk geeft hij steeds kleine stapjes, kleine hintjes, hoe ze dichterbij het koninkrijk van God kunnen komen. En God, Jezus, die heeft dit eigenlijk, die stappen bedoeld om het doel te bereiken. En het doel is het koninkrijk. Het koninkrijk van God. En die stappen zijn dus een middel om dat doel te bereiken. Maar wat er vaak gebeurt is dat het doel eigenlijk wordt omgedraaid. En dat de stappen die je moet zetten, dat dat de doelen worden. En dat je eigenlijk leeft van stap tot stap, van doel tot doel. En dat we soms vergeten het grote plaatje, het koninkrijk van God. En ik hou het bij mezelf ook, want ik zeg wel steeds we, maar daarmee bedoel ik echt ook mezelf. Soms ben ik zo bezig, ook toen ik deze preek aan het voorbereiden was, zo bezig met, oh, het moet hieraan voldoen en dit moet goed. En als ik dit maar zeg. En als ik maar rekening hou met de mensen die uit de wijk komen. Maar ik moet ook rekening houden met mensen die al jaren naar de kerk gaan. En ik ging alles analyseren. Met iedereen wilde ik rekening houden. En ik wilde zorgen dat de plek zo globaal was dat iedereen er wat mee kon. En uiteindelijk was ik het hele contact wat ik met God had in de voorbereiding was ik kwijt. En ik was het helemaal zelf aan het doen. Ik had echt het idee dat God me een plan had gegeven van zo mag je het doen. En dat was maar een heel klein dingetje. En toen ben ik er van alles omheen gaan schrijven. Toen werd het een gigantisch groot ding waar ik heel veel moest schrappen. En het gevolg van die stappen zien als doel is ook nog eens dat je heel hard aan het werk moet. En omdat je zoveel aan het werk bent, wil je er ook erkenning voor. Omdat jij het hebt gedaan, jij bent degene die die stapjes hebt gezet, wil jij ook degene zijn die daarvoor de credits krijgt. En misschien herken je het wel, dat je hier in een dienst komt en er is een uitnodiging en dan ga je op in. En je denkt, ja, yes, deze stap, ik snap het, ik snap de preek, ik ga deze stap maken, ik laat voor me bidden door het ministerteam. En een maand erop merk je, hey, weer een uitnodiging, ik ga er weer op in. En misschien ben jij wel iemand die afgelopen seizoen elke keer naar voren is gegaan. Dan wil ik zeggen dat ik dat ontzettend knap van je vind. Dat ik dat ook goed vind. Maar misschien is dat iets waar je ook onzeker over bent. Dat je denkt van hoe kan het nou dat ik elke dienst naar voren moet? Wat is er met me aan de hand? Dat ik blijkbaar zo leef dat het op elke uitnodiging mij aangrijpt. Wat leef ik dan zo anders dan andere christenen? En misschien zit jij hier wel elke Kingdom Culture in de dienst en dan zie jij steeds iemand naar voren lopen, elke dienst weer. En je denkt, ah, gelukkig hoef ik dat niet steeds. Gelukkig leef ik wel op zo'n manier dat ik dat niet steeds hoef te doen. En wat ik nu ga zeggen is misschien pijnlijk, maar als jij een van die twee bent, of ook al zit jij hier, kan het misschien al pijnlijk zijn, maar wat ik dan wil zeggen is, als jij dit op eigen kracht doet, die stappen zetten, als jij denkt dat je een goed christen bent op eigen kracht, dan wil ik je uitdagen om extra goed te luisteren dan dat je nu al doet. Ik vind het zo muisstil, dat had ik niet verwacht, maar nog harder luisteren dan dat jullie nu al doen. Maar wat is namelijk het gevaar van die stappen zelf maken, dat is dus dat je zo hard aan de slag bent, dat je vergeet dat God eigenlijk degene is die het werk in jou doet. En doordat je vergeet dat God erbij je is, wil jij graag de erkenning voor de dingen die je doet. Of die je denkt dat je zelf doet. En dan ga ik naar een ander verhaal, ook in Lucas. En dit verhaal raakte mij. Omdat ik mij jezelf heel erg in herkende. En jullie misschien ook wel. Het gaat over 10 Melaatse mannen. En Jezus trekt rond met zijn vrienden. En in Lucas 17, dan gaat hij een grensgebied over bij Samaria. Of Samaria, in ieder geval. En hij loopt daar en er komen 10 Melaatse mannen. En die gaan op een afstandje, blijven ze staan. Want ze mochten niet te dichtbij komen, omdat ze Melaats waren. Wat wij kennen als lepra of als huidverraad in sommige vertalingen. En deze mannen die roepen, Jezus, meester. Heb medelijden met ons. Genees ons. En wat Jezus dan doet, is dat hij zegt: ga naar de priesters. En als je daar bent, dan ben je genezen. Daar kwam het op neer. Hij stuurt ze eigenlijk weg. Hij geeft ze een opdracht. Loop zelf maar naar de priesters toe. Dus die 10 mannen gaan daarheen. En terwijl ze onderweg zijn naar die priesters toe, ontdekt een van die mannen, of ze ontdekken het allemaal, maar één die staat er echt bij stil van: hé, we zijn genezen terwijl we hierheen gaan. En in die tijd was het heel gewoon dat als je melaats was, dan werd je eigenlijk uit de samenleving gestuurd. Je hoorde er niet meer bij, want het was besmettelijk. En als je dan genezen was, dan moest je dat laten checken bij de priester. Dus de opdracht was op zich niet eens zo gek. Ga naar de priesters toe. Maar het is wel vreemd in vergelijking met andere genezingen die Jezus doet. Nou doet hij bijna geen enkele genezing op dezelfde wijze, maar bij die andere deed hij het vaak ter plekke. Of hij legde ze de handen op, of hij sprak ze face to face, maar nu was het allemaal van een afstand. En hij gaf ze een opdracht en ze moesten het zelf doen. In deze tijd hebben we geen huidvraat meer. Natuurlijk hebben we wel lepra, maar in onze samenleving, als we erachter komen, dan is er vrij snel wat aan te doen. En de lepra-stichtingen die er zijn, die zijn eigenlijk bedoeld voor de arme landen, de derde wereldlanden, waar niet het geld en de bronnen zijn om er wat aan te doen. Maar wat wij in onze maatschappij wel hebben, is, en dat woord heb ik zelf verzonnen, is zielenvraat. Het komt een beetje hetzelfde neer als huidvraat. Maar misschien moet ik even uitleggen wat lepra is. Maar dit is als lichaamsdelen, cellen in je lichaam, ik weet niet precies hoe het zit, maar in ieder geval, die gaan niet meer doen wat ze horen te doen. En ze sterven af. En uiteindelijk sterven die zo ver af dat je gewoon lichaamsdelen niet meer kan gebruiken. Of dat ze gewoon afvallen, weggaan. En het is ook nog eens besmettelijk. Dus mensen die bij jou in de buurt komen, die krijgen dat ook. En wat bedoel ik dan met zielenvraat? Sowieso mensen in de wereld, maar ook christenen, ook mensen onder ons. Wij maken dingen mee. We leven in een wereld die kapot is. En in die wereld hebben wij steeds het idee van: hé, dit klopt niet. Dit is niet goed. Dit is niet zoals het bedoeld is. En bij elke klap die je in je leven krijgt, bij elke teleurstelling, bij elk ontslag, bij elke verkering die uitgaat, bij al die dingen, kan het zo zijn dat er dingen in jouw ziel afsterven en op het duur afbreken en op het duur wegvallen. En dat is zielenvraat. En voor ons geldt, denk ik, hetzelfde. Hetzelfde manier hoe Jezus dat oplost. Wij hebben zielenvraat en tegelijkertijd hebben wij de opdracht om Gods koninkrijk hier op aarde neer te zetten. En die twee gaan niet samen. En daarom zegt Jezus tegen ons, door zijn woord, wat we moeten doen. Door die stapjes. Door wat je zondag hoort op het podium. Al die dingen zijn allemaal hulpmiddelen om ons bij dat koninkrijk te krijgen. En we moeten het toch echt zelf doen. Jezus stuurt ons eigenlijk naar de priester. Hij stuurt ons naar de kerk soms. En soms dan bidden we echt om een aanraking van Jezus zelf. En dan zeggen we: Heer, ik heb gisteren gelezen op internet dat u bent verschenen aan een moslim. Waarom verschijnt u niet gewoon ook aan mij? Ik lijd en ik heb problemen. En ik voel u niet, ik zie u niet. Waarom openbaart hij zich niet aan mij? En dan is het net alsof Jezus tegen jou zegt van, doe het zelf maar. En misschien hebben die 10 mannen dat ook gedacht, toen Jezus ze wegstuurde. Ga zelf maar naar de priester, nog voordat hij ze überhaupt had genezen. Uiteindelijk gaan die mannen dus naar de priester toe. Net zoals velen van ons naar de kerk toe gaan. De priester was degene die de verbinding was tussen mens en God. Dat was zijn taak. Dat is ook de taak wat de kerk hoort te doen. En we gaan naar de kerk, want de kerk brengt ons in verbinding met God. En de kerk zegt welke stappen we kunnen nemen om dichter bij God te komen. Maar wat dan heel bizar is, is dat van die 10 maar 1 persoon terugkomt rennen. Terugkomt lopen. In ieder geval, hij komt terug. En wat hij doet is, hij valt op zijn knieën voor Jezus neer. En niet alleen op zijn knieën, hij valt met zijn gezicht in het stof. Hij vernedert zich uit dankbaarheid. Hij maakt zich zo klein. Hij maakt zich met de vloer gelijk. Zo blij is hij met het feit dat hij genezen is. En dan zegt Jezus, waar zijn de anderen? Jullie zijn alle 10 genezen. En toen ik dat las, toen dacht ik van, wauw, het is niet zo dat deze man genezen bleef omdat hij terugkwam. Nee, die anderen bleven ook gewoon genezen. En die anderen waren ook gered door hun geloof. Maar Jezus heeft de mogelijkheid om het te zeggen tegen degene die terugkomt. Want alleen degene die terugkomt kan Jezus aankijken en kan Jezus zeggen tegen die persoon, je geloof heeft je gered. Ik ben denk ik heel vaak een van die 9 die hier zondag een preek hoort, die in de visie een oproep leest, die op tv iets hoort en denkt, oh ja, dat ga ik doen. En dan inderdaad, ik ga dat doen, denk ik. En uiteindelijk vergeet ik terug te gaan naar Jezus en te hem te bedanken dat hij degene is die mij heeft geholpen. Zometeen, ik ga mijn preek afronden en zometeen gaat Mark een uitnodiging doen. Waar ik eigenlijk mee bezig was, misschien kan de muziek wel alvast ook naar voren komen. En Mark zo ook. Is dat wij hebben gewoon heel veel te doorstaan in ons leven. En er wordt veel van ons gevraagd. Van de een wat meer dan van de ander. Een zanger, Daniel Lohuis, die heeft een liedje en dan zegt hij, elk mens die het zich een kruis te dragen. En op zich ben die kruisen precies even groot. Het verschil is alleen, de een het er ene van piepskoem en de ander die het hem van lood. Nou, voor degene die echt geen Drents kent, dit is trouwens geen Drents, ik doe zomaar wat, maar het kwam in de buurt. Maar wat hij zegt is, elk mens heeft een kruis te dragen. En op zich zijn al die kruisen precies even groot. Het enige verschil is, de een is van piepschuim en de ander is van lood. Maar uiteindelijk zit iedereen in hetzelfde schuitje. We moeten allemaal hier op aarde ons plekje zien te vinden. En tegelijkertijd ook nog de heilige taak volbrengen om Gods koninkrijk zichtbaar te maken. En om dat koninkrijk zichtbaar te maken, moeten we heel veel stappen zetten. Heel veel dingen doen. En het kan ons het gevoel geven dat we het nooit goed genoeg doen. Dat er altijd meer van je wordt verwacht dan dat je aan kan. En dit zorgt ervoor dat we soms vergeten dat Jezus bij ons is en we gaan het zelf doen. En dan is het juist niet de bedoeling dat wij onze eigen eer daarmee gaan versterken, maar vaak is dat wel een gevolg. Vaak willen wij erkenning voor de goede keuzes die we hebben gemaakt, voor de goede doelen die we steunen. Willen we erkenning voor het feit dat we niet één, niet twee, maar 12 compassion kindjes hebben. Willen we dat alle mensen om ons heen zien van wauw, wat doe je dat goed in Gods Koninkrijk. Wauw, wat heb jij die problemen goed overwonnen. Dan wil ik tegen jullie zeggen, misschien kun je er nu over nadenken van, was jij echt degene die dat heeft gedaan? Was jij degene die zelf alles heeft doorstaan? Misschien heb jij een probleem gehad die een half jaar geleden pas is opgelost. En misschien bad je jaren geleden eraf voor. En had je het idee dat God je daar niet bij hielp. En dacht je, ik moet het zelf doen. Dan wil ik je vragen, heb je het dan ook echt zelf gedaan? Of heeft Jezus het zo geleid dat hij uiteindelijk, toen je bij de priester aankwam, toen jij op dat punt aankwam, dat jij toen genezen was. En dat kan met alles zijn. Ik denk dat je zelf dan wel weet wat het is. Maar als jij iets hebt in je leven of afgelopen seizoen met Kingdom Culture waar je dankbaar voor bent, waarvan je weet van wauw, ik heb, het lijkt alsof ik dit allemaal zelf heb gedaan, maar Jezus was al die tijd bij me. Hij heeft me die opdracht gegeven om naar die priesters te gaan. Maar dat betekent nog niet dat ik het zelf heb gedaan of die priester het heeft gedaan. Het komt nog steeds bij Jezus vandaan, ook al heeft hij jezelf een stukje laten lopen. En wat ik hoop is dat deze laatste dienst, voordat we de vakantie ingaan, voordat het nieuwe seizoen begint, dat we niet naar voren komen straks alleen om te vragen om meer. Tuurlijk is dat goed. En als je met die instelling ook al naar de dienst kwam, dan mag je dat best doen. Maar dat je ook naar voren gaat met het idee van wauw, Jezus heeft al zoveel gegeven. En het was Hij die het heeft gedaan en niet ik. Hij is degene die mijn ziel heeft hersteld. Of in ieder geval een deel alvast daarvan heeft hersteld. Niet ik. En ook als jij het idee hebt van hey, misschien ben ik niet goed genoeg. En ik heb alles gedaan, maar ik ben gewoon niet een goed christen. Ook dan mag je dankbaar terugrennen naar Jezus. Want als jij terugrent naar Jezus en je valt voor zijn aangezicht neer, je valt plat op de grond, je vernedert je in dankbaarheid, dan kan Jezus tegen jou zeggen, je geloof heeft je gered. Uiteindelijk draait het daarom, het draait alleen om Jezus. Het draait om je geloof in Hem, dat Hij het gaat doen. Daar mag je al dankbaar voor zijn. En als je dat gelooft, geef Jezus dan ook de mogelijkheid om één, die credits te nemen. Dus die credits gaan niet naar jou, maar die gaan naar Jezus. En geef Hem de mogelijkheid om jou ook echt aan te raken en tegen jou persoonlijk te zeggen, jouw geloof heeft je gered. Kom bij me. Dan wil ik het woord aan Mark geven.